Nou, u hebt onze zuster Jane al gezien. Ik hoop dat u haar hebt mogen begroeten. Maar ik zou zeggen, welkom weer in ons midden. En we verwachten die warme zon, dat u die hebt meegebracht. Niet veel, maar wel die warme zon. Die hebben we wel nodig. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik het goed heb begrepen, was gisteravond een behoorlijke koude nacht. En volgens mij is het in de kerk vandaag ook een klein beetje aan de frisse kant. Maar ik kan me vergissen. Als u dik aan hebt, dan is dat geen enkel probleem. Maar God is goed. Zijn er vandaag jarigen in ons midden? Nee? Oké. Nou, dan zullen we ons verblijden met degene die er zijn. En daarvan genieten. Ik wil de Bijbel met u openslaan in het evangelie van Johannes. En wel eerste hoofdstuk. En dan gaan we beginnen in vers 14. En dan staat, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkhed als van de enige geborene des Vaders. Vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd. En heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide. Die na mij komt is voor mij geweest. Want hij was er eer dan ik. Immers. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. Zelfs genade op genade. En laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader. Heer, ik vraag u, Heer, neem het over op dit moment. Spreek uw woord vanmiddag tot ons. Heer, zegen uw tafel als wij met u aan tafel gaan, Heer. Want deze middag, Heer, is voor ons een belangrijke middag, Heren. Is een heilige middag, Heren. Want, Heren, als we het heilige avondmaal gebruiken, Heren. Heer, dan heiligt u ons. Ik dank u en prijs u, Heren. Om uw grote genade en uw grote liefde en uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Maar we elke dag niet, daar sta je misschien ook niet bij stil. Ik ook niet. En toch is het zo dat het Nieuwe Testament, die ziet het Oude Testament verhaal over de Exodus uit Egypte, die ziet het als een patroon voor de bediening en de dood van Jezus Christus. En zoals we gelezen hebben, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Een andere vertaling, of de originele vertaling, zoals het letterlijk opgetekend staat in het Hebreeuws, dat is, hij heeft onder ons getabernakeld. Dus wat wij dan wonen noemen, zoals het hier, want dat is eigenlijk meer begrijpelijk voor ons als we zeggen, hij heeft onder ons gewoond. Maar die officiële vertaling zegt, hij heeft onder ons getabernakeld. Voor de Joden was dat heel erg belangrijk, dat de tabernakel, overal waar ze kwamen, dat de tabernakel met ze medeging. Want dat betekende ook dat zij onder de heerlijkheid van de Heer waren. En zoals Gods woord tot ons vandaag ook uitlegt, hij heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dus we zijn in die heerlijkheid van hem geweest. Al de mensen die toen met hem gewandeld hebben. Maar wij die het woord lezen, als we het woord lezen, dan kunnen we dat ook tot ons nemen. Dat hij in ons midden is in alles wat we doen. En Jezus die is, hij is gezien in al zijn heerlijkheid hier zo. Maar Jezus die verbleef in Egypte. Dan kijkt iedereen misschien een beetje vreemd aan. Maar dat was de plek waar Jezus was. En dat zal ik u laten zien. En dat staat opgetekend in het boek Hosea, hoofdstuk 11. Hosea, hoofdstuk 11, vers 1. Hosea, hoofdstuk 11, vers 1 zegt: toen Israël een kind was, heb ik het lief gehad. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is Gods woord. En we gaan even kijken in het Nieuwe Testament, in het evangelie van Matthäus. Zeg ik het goed? Ja, Matthäus 2. Daar gaan we naartoe. Want God is eigenlijk al vanaf de val van de eerste mens is God bezig eigenlijk om grote stappen te zetten om zijn volk te bevrijden. En dat heeft hij door diverse mensen heeft hij dat geprobeerd. En uiteindelijk had hij al het plan om het te doen door zijn zoon. Maar we gaan even kijken wat Matthäus zegt. En dat beginnen we in vers 1, Matthäus 2. Dan kijken we daarna, dan staat er geschreven. Toen nu Jezus geboren was, te Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en vroegen: waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien. En wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Vers 3 zegt: toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij. En geheel Jeruzalem met hem. En hij liet al de overpriesters en de schriftgeleerden van het volk vergaderen. En trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet: en gij, Bethlehem, land van Judea, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. En vers 7 zegt: toen riep Herodes de wijze in het geheim en deed bij hen nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide: gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Zij hoorden de koning aan en reisde weg. En zie, de ster die zij hadden gezien in het oosten ging hen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugde zij zich en met zeer grote vreugde. En vers 11 zegt: en zij gingen het huis binnen en zagen het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neder en bewezen hem hulde. En zij ontsloten hun kostbaarheden en boden hem geschenken aan, goud en wierook en mirre. En vers 12 zegt: en van Gods wegen in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar het land terug. Een land waar zij vandaan kwamen. En hier zien we toch een prachtig stuk eigenlijk in de Bijbel, dat God een God is die voorziet in alle dingen. Eigenlijk, zoals ik al begonnen ben, het hele, zeg maar, komen van Jezus hier op aarde, wonen in Israël, het werk wat hij gedaan heeft, dat hij daar voor ons de verlossing bewerkt heeft, dat verwijst eigenlijk naar de Exodus, waar Israël in Egypte gevangen zat. En dat God iemand moest sturen om Israël te verlossen. Dat is iets wat eigenlijk in elkaar overheen loopt. En dat gaan we vandaag in het woord van God dus ook zien. Wat met Jezus hier gebeurd is, dat eigenlijk dat allemaal ook weer spiegelt eigenlijk de exodus van Israël. En dat is toch wel iets om goed eigenlijk bij stil te blijven staan. Maar er zijn toch wel een paar dingen in dit kleine stukje wat we gelezen hebben, dat ik even zeg maar met u wilde doornemen. En dat begint eigenlijk in vers 8. En dan staat er geschreven, en hij liet, Herodes dus, hij liet, 7 moet ik zeggen. Toen riep Herodes de wijzen in het geheim en deed hij bij een nauwkeurig navraag naar de tijd dat de ster eigenlijk geschenen had. En hij liet hen naar Bethlehem gaan en zeide: gaat en doet nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En zodra gij het vindt, bericht het mij, opdat ook ik hem hulde ga bewijzen. Hier zien we een duivelsplan. Dit is gewoon een duivelsplan. Want de Bijbel zegt, op het moment dat hij ervan hoorde, ontstelde hij. Het zat hem niet lekker toen hij hoorde. Waarom? Hij was de heerser. En wat hij zag, dat, en wat hij hoorde, is dat er een concurrent geboren was. Dus wat zegt hij? Ga, want hij wist zelf de plek niet. Hij was niet wijs genoeg. Hij had geen geestelijke gaven. Deze mannen kwamen ergens vandaan. De Bijbel zegt niet precies, ze kwamen uit het oosten. Maar ze volgden de ster. De ster die de Heere hun aangaf. Dat er een ster was en dat er iemand geboren was. En zo kwamen ze eigenlijk daar bij Herodes. Maar dan zie je, dan komt er iets in hem op. Dat hij zegt, eerst wil je weten waar, maar ze vertellen hem, ja, dat zal te Bethlehem zijn dat dat kind geboren wordt. Maar hij weet natuurlijk niet waar. En dan, als die wijzen daar zijn, dan vraagt hij van, ga, doe nauwkeurig onderzoek. En wanneer je het gevonden hebt, kom terug en kom het aan mij vertellen. Nou, je moet altijd voorzichtig zijn als de boze je dingen vraagt. Heel erg voorzichtig zijn. En dat je de Heer altijd zijn aangezicht mag zoeken. In Jesaja 8, dan staat er een prachtig voorbeeld voor jou en voor mij. Vers 10. We gaan even naar kijken. Want hier zien we wat wij eigenlijk op moeten bouwen, waarop wij moeten vertrouwen in dit leven. Jesaja 8, vers 10. Dan staat er geschreven: beraam een plan. Herodes was met een plan bezig. Kijk wat hier staat geschreven. Beraamt een plan, maar het wordt verbroken. Spreek een woord, maar het zal niet tot stand komen. De tegenstander, die Satan, die kan alle dingen over ons zeggen. Hij kan plannen over ons beramen, maar als we in een close relationship met de Heere leven, dan hoeven wij niet angstig te zijn. Dan hoeven we niet elke keer over onze schouder te kijken. Want dan waakt de Heere over ons. Kijk wat Gods woord zegt. Want God is met ons. En daarom zie je dat de Heere, terwijl ze daar zijn, dat de Heere aan die wijze zegt van, ga niet terug naar Herodes, maar ga gewoon terug naar je eigen land. Want hij heeft geen plannen om dat kind hulde te bewijzen. Hij heeft andere plannen. En zo zien we dus dat Gods woord is rijk. En Gods woord leert ons ook dat wij in alle dingen op de Heere moeten vertrouwen. En met de Heere onze weg moeten gaan. En in alle dingen, ja, dat we Gods aangezicht moeten blijven zoeken. We gaan even naar Matteüs 15 zijn we terechtgekomen. Dat klopt toch? Of nog niet? Nee, we gaan naar 13. Matteüs 2 vers 13. Matteüs 2, vers 13. Het verhaal is een prachtig verhaal, maar het is mooi om vandaag even weer te herinneren, om te kijken hoe dat allemaal eigenlijk is toegegaan. 2, vers 13. Dan zie je dan wat daarop getekend staat. En toen zij weggetrokken waren, die wijzen dus terug naar hun eigen land, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeg. Want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen. En hier zien we de duidelijke plan dat de Heere zegt: neem dat kind en vlucht met dat kind naar Egypte. We hebben niet altijd erbij stilgestaan, maar toen God de Vader Jezus riep in de bediening, heeft hij daarvoor in Egypte gewoond. In Egypte. En daarna is hij naar Israël teruggekomen toen hij al wat ouder geworden was. Toen hij al in de synagoge kon gaan. Toen hij met de mensen over het woord van God kon spreken. En zo zien we dus dat in al die dingen zien we dat het woord van God ook profetisch is uitgesproken. Maar het moet ook bij elkaar zeg maar komen. Het moet uitkomen. Want dat is ook het plan van de Heer. Wanneer hij iets uitspreekt, dan zal het ook uitkomen. En dat zien we dus hier dus ook. En dan zie je dus de weg van Jezus uit Egypte. En hij is dan op dat moment bezig eigenlijk om aan zijn exodus te beginnen. Want tijdens zijn laatste avondmaal, en deze prediking die gaat vandaag echt over het avondmaal. En tijdens het avondmaal, dat noemden ze dan de Pesach maaltijd. En dan zie je dus dat er in Exodus 12, dan zie je dus dat de Heer exact aangeeft hoe dat eigenlijk gevierd moet worden. En dan verwijst dus ook naar het nieuwe verbond. Dan kijken we even in 12, Exodus. We gaan even in Gods woord vandaag spitten om te kijken hoe dat bij elkaar komt. We gaan even in vers 7 beginnen. En de Heer nu zeide tot vers 1 beginnen. De Heer nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. Nee, ik zeg het lees verkeerd. Neem me niet kwalijk. Er is niemand die me daarop wijst. Dat is niet goed. We gaan naar Exodus, dat is wat we eigenlijk moeten doen. Exodus 12. Even kijken. Vers 8. We gaan in 1 beginnen. En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk klein vee nemen, familiegewijs. Een stuk klein vee per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk klein vee, dan zullen hij en de naaste buren van zijn gezin er een nemen naar het aantal personen. En gij zult bij het stuk klein vee rekening houden met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk klein vee moet gij nemen. En gij zult dit nemen van de schapen of van de geiten. En vers 8 zegt: het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden. benevens, dus daarbij ook, bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten. En dan zie je dat de Heer dan ook in dat verhaal ook aangeeft. We gaan niet dat hele verhaal leven, maar dan zie je dat de Heer aangeeft dat dat kleinvee, het lam dat geslacht moet worden, dat het bloed genomen moet worden om aan de deurposten eigenlijk aangebracht te worden. En overal, zegt de Heer, waar hij de engel langs gaat en daar bloed is gestreken aan de deurposten, gaat hij voorbij. Maar waar er geen bloed gestreken is, daar zal hij de eerstgeborene daar treffen. En dat is toch wel eigenlijk iets wat de Heer daar op dat moment eigenlijk bepaald heeft om dat te gaan doen. En Jezus die beschreef zijn dood als de Exodus, zijn vertrek, want dat is de Exodus, zijn vertrek die hij in Jeruzalem zal volbrengen. Hier in, we hebben dit stuk wat we gelezen hebben, dan zien we dat Israël uit Egypte moet gaan. Maar hier zien we dat Jezus gediend heeft in Israël. En in Lucas 9, vers 31, dan vertelt Jezus over zijn vertrek. Uit zijn vertrek uit deze wereld. Lucas 9, vers 31. We gaan even kijken wat daarop getekend staat. In de heerlijkheid des Heren spraken over zijn uitgang. Ja, oké. Okay. Nou, maar laten we 29 erbij nemen. Dan hebben we in ieder geval het verband ook. En het geschiedde terwijl hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd. En zijn kleding werd stralend wit. En zie, twee mannen spraken met hem. En wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang. Jezus is niet zomaar de wereld uitgegaan, maar Jezus heeft bezoek gekregen van Elia en van Mozes. En wat kwamen ze doen? Ze kwamen met Jezus spreken over zijn vertrek uit deze wereld. En dat is precies hetzelfde wat er ook met Israël moest gebeuren. Ze moesten uit Egypte vertrekken. Dat was hun exodus. En hier zien we de exodus van Jezus. Wordt ingeleid door Elia en door Mozes. De wet en de profeten. Want Mozes is vertegenwoordiger van de wet. En Elia is de vertegenwoordiger van de profeten. Al de profetische woorden die de Heer heeft uitgesproken, moesten uit gaan komen. Moesten tot waarheid komen. En je ziet, ze moesten spraken over zijn uitgang, die hij te Jeruzalem zou volbrengen. Hij moest Jeruzalem gaan verlaten. Hij heeft het niet gedaan. Misschien, wat denkt u van, nou, hij heeft op een gegeven moment een dag bepaald van, en nou ga ik eruit. Nee, de Heere zelf heeft het georganiseerd. De Heere zelf zorgt ervoor dat terwijl hij daar is, dat er opeens een visioen komt en dat er twee mannen daar aan hem verschijnen, terwijl hij daar op de berg is. En dan zie je dat een van die discipelen vraagt van, zullen wij drie tenten maken, dat u en zeg maar hun daarin kunnen verblijven. En dan zie je dat een wolk het overneemt van ze. Dan kunnen ze het niet meer verder zien. En daarna zijn Elia en Mozes weg. Maar Jezus wist wel op dat moment exact wat hij moest gaan doen en dat de tijd was aangebroken van zijn vertrek. En daarom kon hij al die dingen zo doen zoals hij heeft gedaan. We gaan verder. Jezus is zijn exodus en eigenlijk zijn eigen leven en zijn dood, dat werd eigenlijk daardoor geopenbaard ook. Zo moeten wij, zoals Jezus dat eigenlijk gedaan heeft, als zijn volgelingen ook gaan doen. Want de doop in zijn dood, dat vinden wij terug in Romeinen 6... vers 3 tot en met 11. Want daarmee identificeert elke gelovige zich met de Israëlieten. Laten we even gaan kijken. Romeinen 6. Romeinen 6. vers 3, dan staat er opgetekend. Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? We zijn gedoopt in zijn dood. In zijn dood zijn wij gedoopt. In zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de doop. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Omdat wij opgewekt zijn uit de oude natuur, we zijn opgewekt uit het oude leven, we zijn dood, we zijn gedoopt in zijn dood en we zijn nu opgewekt, zoals het hier opgetekend staat. En dan staat er, want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij ook met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Dat is een prachtig voorbeeld. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als je dood bent, heb je geen deel meer aan de zonde. Vers 8 zegt, indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Daar wij weten dat Christus nu, hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Vers 10 zegt, want wat zijn dood betreft, is hij voor de zonde eens en voor altijd gestorven. Want zijn leven betreft, leeft hij voor God. En vers 11 zegt, zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dat is een prachtig uitleg hierover, wat er eigenlijk in ons leven zich heeft voltrokken met betrekking tot eigenlijk die Exodus. Want met die Exodus, daar zijn de Joden, daar zijn de Israëlieten door de Rode Zee gegaan. En die hebben dus, ja, in dat leven hebben zij met de Heer alles mogen doen. Dat ze doorheen gegaan zijn, de Heer heeft ze door alle dingen eigenlijk gevoed, verzorgd. Laten we kijken in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. Vers 1 tot en met 3. 1 Korinthe 10. Nou, dat schrijft Paulus daar, want ik stel er prijs op, broeders, zusters, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, allen dezelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots. En toen ik dit las, ik ken deze tekst natuurlijk al jaren, maar toen ik dit las, toen opende dat mijn ogen om te zien dat de Exodus van de Israëlieten, dat zij onder leiding van Jezus weggegaan zijn uit Israël. Want de Bijbel zegt, ze hebben gedronken, ze hebben gegeten, ze hebben alle dingen gedaan, maar de Bijbel zegt heel duidelijk hier zo, zij dronken uit een geestelijke rots welke met hun medeging. En die rots was de Christus. Dus alles wat in het Oude Testament in de Exodus heeft plaatsgevonden, heeft Jezus nu geopenbaard in het Nieuwe Testament door hier zichzelf te gaan geven. Als een offer. Door al de dingen waar hij doorheen gegaan is. Dat moet een beeld zijn ook van wat er in Exodus heeft plaatsgevonden. Waar ze doorheen gingen. En toen ik dat las, toen dacht ik van, wauw, we zouden toch eigenlijk meer moeten bij stilstaan. Met wat Jezus eigenlijk aan ons geeft. Aan voeding, aan drank en alles wat hij ons aanbiedt. Want die rots ging met hun mede. En die rots was de Christus. Ik ben God dankbaar voor het werk dat hij in ons leven gedaan heeft. En dat we meer en meer mogen komen bij de waarheid. Om te beseffen wat Jezus eigenlijk in ons leven gedaan heeft. En daarom wil ik op dit moment ook naar het avondmaal overstappen. En dat doen we vandaag in het evangelie van Marcus. Marcus 14. Marcus 14, en dan gaan we even kijken, vers 22. De instelling van het avondmaal staat er boven in mijn Bijbel. En dan staat er, en terwijl zij aten, nam hij een brood. Hij sprak de zegen uit. Hij brak het, gaf het aan hun en zeide, neemt, dit is mijn lichaam. Terwijl Jezus sprak, hij brak het brood, zei hij, dit is mijn lichaam. Maar Jezus was op dat moment nog niet gestorven. Jezus was in levende lijven daar met ze. En toch zegt hij daar zo, dit is mijn lichaam. Hij biedt het ze aan. Neem, eet dat, want dit is mijn lichaam. Mijn lichaam dat voor u vergoten zal worden. Mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zei, dronken allen daaruit. En vers 24 zegt, en hij zeide tot hen, dit is het bloed van mijn verbond. Omdat hij een nieuw verbond met zijn gemeente sluit, met allen die Jezus Christus aannemen, die maken deel uit van dat verbond. Dit is het bloed van mijn verbond, dat vergoten wordt, dat voor velen vergoten wordt. En vers 25 zegt hij, voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het Koninkrijk God. Jezus vertrouwt erop, terwijl hij daar het avondmaal met zijn discipelen viert, vertrouwt hij erop dat zijn naderende dood, want hij was nog niet gestorven, hij moest nog naar Gethsemane, hij moest nog gekruisigd gaan worden, maar Jezus was ervan overtuigd dat zijn naderende dood, zijn viering, niet in de weg zou gaan staan. Dat zijn toekomstige, zeg maar, dat de viering in het toekomstige koninkrijk van God niet in gevaar zou brengen. Jezus was daarvan overtuigd. Wanneer we dat zien, dan zien we dat Jezus exact wist wat hij deed. Dat het niet iets was dat hij toevallig gebeurde, niet iets wat hij op dat moment bedacht, maar Jezus was ervan overtuigd dat hij dit moest doen. Hij moest ons zijn lichaam aanbieden, hij moest ons zijn bloed aanbieden om samen met hem maaltijd te vieren, avondmaal te vieren. Want dat avondmaal is een heilig iets waarbij we samen de Heere kunnen dienen. Dat we samen kunnen gedenken wat de Heere voor ons gedaan heeft. En wat hij voor ons gedaan heeft, dat is niet weinig, dat is heel veel. Hij heeft zichzelf gegeven tot aan het kruis. Hij is gegaan. En ik ben de Heere daarvoor dankbaar. Want door zijn dood en door zijn opstanding is er voor mij en voor jou nu vergeving van zonde. Is er verlossing. En ik ben hem daarvoor dankbaar. En ik weet dat er ook genezing is. Want de Bijbel zegt, door zijn striemen zijn jij en ik genezen. Als we het avondmaal tot ons nemen, dan is het zo belangrijk dat we gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat was zo, zo belangrijk dat Jezus iets voltooid heeft waar de hemel al de tijd eigenlijk op zit, heeft zitten wachten. Want God is vanaf de val van Adam is God bezig geweest om deze wereld te verlossen van die verschrikkelijke zonde waar de wereld in terecht gekomen is. En de Bijbel zegt dat alleen Jezus Christus de enige was die ons kon verlossen door zichzelf te geven, door zichzelf te offeren. En daarom ben ik hem dankbaar dat wij vandaag hier mogen zitten. Dat we vandaag dit avondmaal tot ons mogen nemen. Dat wat wij tot ons nemen, dat we ook beseffen dat het zijn geestelijk voedsel is voor ons. Zijn lichaam die we tot ons nemen. En zijn vergoten bloed. Dat in de beeldenis hier van brood en van wijn. En als je het avondmaal neemt, neem het met een dankbaar hart. Neem het met overtuiging. Dat in het avondmaal verlossing zit. Dat in het avondmaal bevrijding zit. Maar in het avondmaal zit ook genezing. Als je het tot je neemt, doe het in geloof. Wat je neemt, spreek tot de Heer, zegt de Heer. Ik geloof dat wat u gedaan hebt voor mij, mijn genezing is, mijn verlossing is, mijn bevrijding is. Dat die tegenstander je nimmer, nimmer op een dwaalspoor zet. Nimmer je kan misleiden. Omdat je weet wat hij voor je gedaan heeft. Je weet wie het voor je gedaan heeft. Je weet dat het die rots is die heel Israël gevoed heeft. Toen ze uit Egypte kwamen. En dat hij is alleen de weg voor ze kon banen. Door die zee. Naar hun vrijheid toe. En hij is het die voor ons de weg baant. Naar onze geestelijke vrijheid. Dat we ons niet meer laten vasthouden. Niet meer door leugens van die tegenstander laten misleiden. Maar laten we vasthouden aan die waarheid. Niet voor niets zegt Jezus dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Alleen maar in hem. Alleen maar in hem zullen we dat hebben. Er zal niets en niemand zijn die ons dat zal kunnen aanbieden. Maar laten we blijven bij wat Jezus voor ons gedaan heeft. Laten we bidden, Hemelse Vader, ik dank u, mijn God, voor wat u gedaan hebt, Heer. Wij zien hierin het beeld van uw volk die u geleid hebt, Heer, uit Egypte. Maar nu hebt u uzelf gegeven, opdat er voor ons, Heer, een bevrijding, een verlossing is, Heer, uit de zondemacht van deze wereld. Opdat wij, Heer, met u zullen leven. En met u, Heer, zullen tabernakelen. Zoals uw woord het zegt, Heer. U hebt onder ons gewoond, Heer. U wilt met ons zijn. Heer, neem het, Heer, op dit moment. En ga uw gang in de harten van ieder. Ik vraag om uw zegen. Zegen deze tafel, Heer. Dat wat wij, Heer, vandaag doen, Heer. Dat we meer en meer beseffen, Heer. Dat uw plan groot is, Heer. En uw plan, Heer, is er alleen maar om, Heer. Dat wij verlost, bevrijd worden. Genezen worden, Heer. Dat er voor ons nieuw leven is. Zegen het, o Heer. In Jezus' wonderbare naam. Dank ik u, Heer. Amen. Ik vraag aan u...